De schriftlezingen zijn vanmiddag uit het evangelie naar Johannes. Eerst hoofdstuk 3, Johannes 3, dan Johannes 7, Johannes 7 en tenslotte Johannes 19. Johannes 19, tot zover deze mededeling. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 65. Het eerste vers, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook het tweede couplet, welzalig dien gij hebt verkoren, dien guit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Psalm 65, de versen 1 en 2. In verbondenheid met de kerk van de Here over het rond der aarde willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en aansluitend zingen uit Psalm 72 vers 1. Geef Here de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan 's koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Psalm 72 vers 1 na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij eerst om de opening van Gods woord en de opening van ons hart. Heren, wij mogen ook vanmiddag bukken voor u. En in dat bukken voor u ligt het leven. Van nature staan we tegen u op. En wensen we niet te bukken, wensen we niet door de knieën te gaan. Maar houden we onze stijve nek recht overeind. Maar als gij genade aan het hart toepast, Heren, dan wordt er gebukt, gebukt onder uw recht, gebukt op uw woord, gebukt door genade. En dan is er al genade gekend, want dat werkt u. En dat we zo in die gestalte ook hier mogen zijn, Heren, om bukkend ook op te zien tot u de Heren, die het werk begint en het werk voortzet en afmaakt. U ter eer en ons tot zaligheid. En dat wij daar persoonlijk ook bij mogen horen. Als we onszelf er niet bij durven te rekenen, dat u er ons bij zet. En dat u ook door uw Heilige Geest de overtuiging werkt van de zekerheid des geloofs. Wil met uw volk en kinderen zijn, Heren, leid ze. Neem ze af wat ze moeten missen, maar onthoud ze niet wat ze niet kunnen missen. Dat is de tere gemeenschap met u. En wilt u ook verder leiden in het kennen van u, zodat er ook een groei mag zijn naar de volle maat van de genade, zoals de Bijbel daarover spreekt. De zekerheid van het geloof, de blijdschap daarin. Niet rustend in onszelf, maar rustend in het ja en amen van u, o dierbare borg. En wil nog bekeren wie onbekeerd is, Heren. Het is erg als we jaar en dag een kerkbank verslijten, bij wijze van spreken, en toch onbekeerd door het leven gaan. Dat ligt nooit aan u, dat ligt nooit aan de uitverkiezing, waarin dan ook een verwerping zou zijn. Maar dat is altijd eigen schuld. Ontdek er ons aan, Heere, dat we u de schuld niet geven, want dat is onze zonde van nature. Wij bidden om de opening van uw woord tot op dat heilige heim, dat u van eeuwigheid af gedachten van vrede hebt over schuldige mensen. En dat u de borg hebt gegeven en wil voorstellen, ook onder de prediking vanmiddag. En niet alleen maar wil voorstellen, maar als een levende Heere wil hij ook op ons toekomen. Ons aanraken voor het eerst en opnieuw. Verbreken wat verbroken moet worden en versterken wat zwak is. En verbinden wat gewond is en ondersteunen wat gebroken is. Wilt u zoals de getrouwe zielenherder rondgaan, Heere, hier in het kerkgebouw, maar ook als we meeluisteren door de kerkradio, of als we in het ziekenhuis zijn of in een verpleeghuis, of waar we ons ook bevinden, uw ogen doorlopen de ganse aarde. Wilt u nabij zijn en ons behandelen naar wat we nodig hebben, ons behandelen naar uw recht en naar uw genade. Zegen ons, Heer, als we uw woord mogen openen en lezen en preken. Geef betoon van uw Heilige Geest dat het geen mensenwoord zal zijn, maar het levende woord van de Heer zelf, dat leven maakt en leven doet. Wilt u met allen in het gebouw zijn, Heer, ook de jeugd en de kinderen. Preken is een moeilijk werk voor een dominee, maar als uw Heilige Geest erin meekomt, dan wilt u ook laten verstaan waar het om gaat. En daar bidden we u om, Heer, afziende van onszelf en ziende op u. Gedenk alle die een moeilijke weg gaan en wat voor omstandigheid ook. En dat wij spanningen en onbegrepen vragen en leidingen in uw hand mochten leggen. Want u houdt de regie over alle dingen, ook al druisen dingen tegen u in. Uiteindelijk houdt gij de heerschappij, Heere. En dat is groot, dat is nodig en dat geeft ook perspectief. Gedenk ons allen hier, de dominee, de organist, de koster en allen in de kerk. Wij leggen het in uw hand, Heere. Laat de duivel niet toe dat u ons afleidt. Wilt u zelf Heere en Meester zijn? Dat vragen we in de vergeving van onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij lezen op drie plaatsen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Dat heeft te maken met de vervolgserie uit de Dordtse leerregels. Eerst Johannes 3, vers 1 tot 16. Eerst Johannes 3, vers 1 tot 16. En aansluitend willen wij zingen uit Psalm 6, vers 8. Mijn ziel grijpt moed, wijkt bozen, vlucht van mij weg, goddelozen. De Heere heeft mijn klacht met toegenegen oren genadig willen horen en al mijn smart verzacht. Dus we lezen eerst Johannes 3, vers 1 tot 16 en dan zingen we Psalm 6, vers 8. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan lezen we nu uit Johannes 7, vanaf vers 43 tot vers 53. En dan gaat het me er vooral om wat Nicodemus over de Heere Jezus zegt in dit gedeelte. Dus Johannes 7, vers 43 tot het einde. En er werd dan tweedracht onder de scharen om Jezus wil. En sommige van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun, zijt ook gij die de verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet weet is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot Jezus gekomen was, zijnde een uit hen, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem, zijt gij ook uit Galilea? Onderzoekt en ziet dat uit Galilea geen profeet is opgestaan. En een ieder ging naar zijn huis. En dan lezen we ook nog uit Johannes 19, vers 38 tot het einde van dat hoofdstuk. Johannes 19, vers 38. Daar zegt Nicodemus niks, maar hij doet heel wat. Luistert u maar mee. Johannes 19, vers 38. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden gewichts. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, aangezien het graf nabij was. Tot zover de lezing uit Gods dierbaar woord. Wij willen nog zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 86. Psalm 86, de versen 2, 3 en 8. Wend u tot mijn ziel genadig, sterk uw knecht en geef weldadig ondersteuning van aan de zoon, uw dienstmaagd van de troon. Psalm 86, vers 2, 3 en 8, ter inleiding op de prediking. Na het amen van de prediking willen we instemmen met Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Psalm 89, vers 7, na het amen van de prediking. Wij vervolgen, gemeente, de serie aan de hand van de Dordtse leerregels. En wij zijn toegekomen aan hoofdstuk 3-4. En daarvan de paragrafen 12 en 13 vanmiddag. Hoofdstuk 3-4 uit de Dordtse leerregels. Een combi-hoofdstuk. En daarvan de paragrafen 12 en 13. Die over de wedergeboorte handelen, vandaar de schriftlezingen. 3-4, paragraaf 12. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading of zulke manier van werking dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mens zou staan wedergeboren te worden, of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, welke naar het getuigenis van de schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo, dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zeker, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en met der daad geloven. En als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd, niet alleen door God gedreven en bewogen, maar door God bewogen zijnde werkt die wil ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. En dan paragraaf 13, de wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen dat zij door deze genade van God met het hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. Tot zover. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Jongens en meisjes, jullie weten allemaal je geboortedatum, hè? Wanneer ben je jarig? Dat is je geboortedatum. En hoewel je niet weet dat je geboren bent, toch weet je wel je geboortedatum. En leef je ook. En vier je je verjaardag. Stel je voor, jouw geboortedatum is, laat ik nou maar wat kiezen, 31 november. Dan ben je geboren. Maar je leeft al langer. Je leeft al langer. Ja. Hoe dat kan, dat moet je thuis maar vragen. Maar eigenlijk, als je op 31 november jarig bent, dan ben je eigenlijk al begonnen te leven op 30 februari. En vraag maar eens thuis hoe dat precies zit. Want voordat je gaat leven, en dat vier je op je verjaardag, leef je al in de moederschoot, 9 maanden lang. En waarom dat voorbeeld? Omdat de Heere Jezus dat aan Nicodemus uitlegt. Nicodemus, jij leeft wel, je hebt wel een verjaardag. Maar jij mist ook nog iets. Jij moet van boven verwekt worden. Zo staat het er eigenlijk. Dat is 9 maanden eerder, om maar in het beeld te blijven. En zo doet de Heere het nu geestelijk in de wedergeboorte. Wedergeboorte. Dat is dus opnieuw geboren worden. Dus niet alleen maar op 30 februari, maar uit de Heere geboren worden. Daar gaat het om. Dat is wedergeboorte. We hebben allemaal onze eerste geboorte. Maar nu gaat het erom dat we ook een tweede geboorte hebben. Dat is wedergeboorte. Een tweede geboorte. En daar gaat het om. Uw en jouw geestelijke geboortebericht. Dat is het thema voor de prediking. Uw en jouw geestelijke bericht van geboorte. Geboortebericht. 3 gedachten. Dat wordt gewerkt. Dat wordt gemerkt. En dat wordt versterkt. Ik herhaal. Uw geestelijke of jouw geestelijke geboortebericht. Dat is het thema voor de prediking. Dat wordt in de eerste plaats gewerkt. Dat wordt in de tweede plaats gemerkt. En dat wordt in de derde plaats versterkt. Zoals we hier in de kerk zitten, hebben we allemaal een mooie naam. Kinderen van het Koninkrijk zijn we. Want we zitten niet in de bioscoop. We zitten niet in de sportarena. We zitten in het huis van God. Kinderen van het Koninkrijk. En u kunt er zitten omdat u leeft. En toch is daarmee niet alles gezegd. Want als de Heer Jezus de gelijkenis in de Bijbel vertelt van de kinderen van het Koninkrijk, dan zijn er 10 meisjes. Maar 5 van die meisjes waren wijs en 5 waren dwaas. Dus aan de buitenkant zie je dat niet meteen of iemand ook die tweede geboorte kent. De eerste geboorte wel, want anders leeft u niet. Maar de wedergeboorte waarover het hier gaat, dat moet van binnen zitten. Zo staat het, hè, in paragraaf 12. En dit is die wedergeboorte, die tweede geboorte, die vernieuwing. Hoort u dat? Vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden. Het is net alsof onze vader in Dort het niet goed onder woorden kunnen krijgen wat dan die tweede geboorte is. Een levendmaking waarin zo heerlijk over gesproken wordt in de schriften. Die God werkt zonder ons in ons. En Nicodemus, en dat was niet de eerste de beste, dat was een echte goede theoloog in de tijd van de Heer Jezus. Die had er enig besef van. En die ging 's nachts naar de Heer Jezus toe om met hem op voet van gelijkheid te spreken. Hij was geleerd en hij vond de Heer Jezus ook heel geleerd. En hij doet dat 's nachts, want dan zien de mensen het niet. Ze moesten niet meteen weten dat Nicodemus wel wat in de Heer Jezus zag. En dan zegt Nicodemus tegen de Heer Jezus: u moet wel een leraar van God vandaan zijn, want u doet zulke wonderlijke tekenen. En hij wil dus op gelijk niveau een gesprek met de Heer aangaan. Maar de Heer Jezus die zegt meteen tegen deze theoloog in Jeruzalem: ik zeg u, voorwaar zeg ik u, als je niet wederom geboren wordt, als je geen tweede geboorte kent, dus als je alleen maar 31 november aan kunt wijzen, maar als je niet de verwekking van bovenaf aan kunt wijzen, Nicodemus, dan kun jij wel een soort theoloog zijn, maar dan sta jij nog buiten dat Koninkrijk van God. Want dat Koninkrijk van God, dat wordt maar niet met het blote oog gezien. Dat wordt gezien met ogen die de Heilige Geest geeft als je van binnenuit opnieuw geboren wordt. Het staat er zo heel mooi gezegd in paragraaf 12. En deze wedergeboorte wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen. De prediking is wel heel belangrijk, als een regen van de Heere voor een dorstig hart. Nog door aanrading, zo van dat je zegt je moet bekeerd worden, dat zegt een ouderling wel eens tegen je en dat zegt de dominee wel eens tegen je. Je moet bekeerd worden, je moet wederom geboren worden. En dat is natuurlijk welmenend als iemand dat zegt, maar daarmee ben je het nog niet. Of zulke manier van werking dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mens zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Dat zeiden de remonstranten. God doet wat en jij doet wat. Een soort, met eerbied gesproken, God en co, een coöperatie. Nee, dat kan niet sinds onze diepe val en ongehoorzaamheid, gemeente. Wij zijn het nieuwe leven kwijt. Maar nou wil de Heere het werken. Daarom staat er in paragraaf 12, maar het is de gans bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking. Ze weten weer niet hoe ze het onder woorden moeten krijgen. Daarom staat er in paragraaf 13 ook, je kunt dat nooit helemaal begrijpen. Want dat is geen verstandswerk. Dat is het werk van de Heere in je hart. Dat doet de Heilige Geest met het kostbare bloed van de Heere Jezus. En als die het doet, weet u er wat van? Weet jij er wat van? Als hij het doet, dan ga je naar de Heere vragen. En misschien is Nicodemus daarom wel 's nachts naar de Heere Jezus gevlucht. Omdat God hem in feite al getrokken heeft door zijn woord en geest. En hij dacht, ik moet eens verder met de Heere Jezus daarover praten. U bent vast een leraar van God gezonden, want de tekenen die u doet, nou, dat doet niemand op aarde. U moet wel heel bijzonder zijn. Maar de discussie wordt door de Heere Jezus doorbroken. Door die uitspraak die de kracht heeft van een eed. Hè? Dat betekent die geldt voor alle tijden. En daarom kan die ook als schriftbewijs dienen bij de preek uit dit stukje van de Dordtse leerregels. Voorwaar zeg ik u, als je niet wederom geboren wordt. En daar staat, als je niet verwekt bent van boven. Jongens en meisjes, als je verjaardag is 31 november. Dan leefde je al vanaf 30 februari. Toen in dat wonder, in de schoot van je moeder, was je er al. En toen was jij het al. Nou, dat staat hier eigenlijk in Johannes 3. U moet wederom geboren worden, dat staat in het Grieks. U moet van boven verwekt worden. Kijk, het leven dat komt dan niet meer uit de moederschoot. Maar mag ik het nou met eerbied zo zeggen, gemeente? Dat nieuwe leven, dat komt uit de vaderschoot. Wat een wonder, hè? Die God tegen wie we gezondigd hebben. En die van ons af zou kunnen. Die ons zou moeten verwijzen naar de hel. Die God, die verwekt nieuw leven. En u durft zich misschien niet te rekenen bij het volk van God. Want dat is toch wat, er hoort ook een bepaalde levensstijl bij. En u valt zichzelf en de Heere steeds weer zo tegen. Maar toch zijn uw ogen open gegaan voor boven. Voor de Heere, voor het woord, voor dat nieuwe leven. Dat wij niet in ons aktentasje hebben of in onze portefeuille op de borst dragen. En we houden de hand erop en we raken het nooit meer kwijt. Nee. Maar dat de Heere God drie-enig gewerkt heeft in ons hart. Zodat je zondaar werd voor God. Het bloed van de Heere Jezus leerde inroepen over je leven. En ook in die ontdekking aan de zonde, daar zit al iets van Gods vriendelijk aangezicht in. Ja, mensen, daar moet je genade voor kennen om er amen op te zeggen. Want hoe kan zonde nou? Nee, zonde is nooit goed. Maar als de Heere ontdekt aan zonde, dan bedoelt hij juist met u naar de vergeving te gaan. Om in dankbaarheid te kunnen leven. En daarom staat hier zo mooi, dit is een totaal bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgene en onuitsprekelijke werking. Die naar het getuigenis van de Heilige Schrift door de Heilige Geest wordt ingegeven. En in kracht niet minder nog geringer is dan de schepping uit Genesis, begin van Genesis. Of de opwekking der doden. Nou dat is wat, zo'n kracht, zo'n kracht. Dat tekent hoe dood we zijn, figuurlijk, geestelijk gesproken in zonden en misdaden. Maar het tekent, het openbaart ook hoe krachtig nu de dynamiet van de Heilige Geest is. En dynamiet, hè, als je dat in de Alpen laat, in zo'n rots legt, dan springt het aan 1000 stukken. Dan wordt het een ruïne. Maar als de Heilige Geest het dynamiet in ons hart aanlegt in de wedergeboorte, dan word je geen ruïne. Maar dan word je een nieuw mens, weder, een nieuwe geboorte, tweede geboorte. Dan word je een kind van God. Dan zijn we van boven geboren, gemeente. En daarin onderwijst de Heere Nicodemus. Het koninkrijk, dat kun je niet met blote ogen zien, want het is van boven. Het daalt van boven neer, het is geestelijk. Het bestaat niet in spijzen en drank, het komt niet met vliegend vaandel en slaande trom. Maar het is het werk van de Heilige Geest die niet aan restauratie van een oud grachtenpandje doet, maar die totale nieuwbouw geeft door die tweede geboorte. Je blijft wel wie je was, je eigen naam, je eigen karakter, je eigen mens. En toch word je een nieuw mens, een mens van God, van boven geboren, van boven verwekt. En daarover raakt de Heer Jezus nu met Nicodemus in gesprek. Nicodemus, dat wonder, dat is net als met de wind. Je kunt het nooit verklaren, ik zeg het opnieuw. Waar die wind vandaan komt en waar die wind heen gaat, dat weet je niet. Al hoor je zijn geluid. Je kunt dat wonder nooit echt onder woorden brengen. Paragraaf 13. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Van Bavink, wij moesten in Apeldoorn als studenten de dogmatiek van Bavink onder de knie hebben. Van Bavink wordt gezegd, toen hij stierf, had alles heel goed doordacht. Prachtige dogmatiek hoor. Nu kan ik niks meer met mijn dogmatiek, moet hij op zijn sterfbed gezegd hebben. Maar nu blijft mij de Christus over. In de nieuwe geboorte. Mijn borg en zaligmaker. Kijk, die man had zich nou zo echt bijbels erop toegelegd. Om dat wonder van de wedergeboorte te doorgronden. Maar er blijft altijd een geheim over. Waarop de Heere zijn hand houdt. Gelukkig maar. Hè. Wij willen tegenwoordig alles kunnen verklaren. Waar de schepping moeten we kunnen verklaren. En wat we niet kunnen verklaren, geloven we niet. Mensen, dat is geen geloof meer. Dan wordt de Bijbel wiskunde. Maar geloven is het wonder geloven. Dat God, die grote heilige God, niet zonder onderdanen, niet zonder kinderen wil zijn. En daarom die tweede geboorte werkt door de Heilige Geest. Heel diep in je. In de kern van je wezen. En zodat dat nieuwe leven dan opbloeit en openbloeit. Tot op het geheim ervan. Gods zondaarsliefde. Christus volkomen offerande. En de Heilige Geest. Die dat uitwerkt in je hart en leven. En daarom staat er in de belijdenis. En ik ben altijd weer onder de indruk. Hoe de Dordtse vaderen. In 1618, 1619, zo lang is het al geleden. Met de wijsheid van de Heilige Geest, die Bijbelse waarheid zo kort en kernachtig hebben kunnen verwoorden. Die wedergeboorte die wordt dus door de auteur van deze werking, door de Heilige Geest ingegeven, in haar kracht niet minder of geringer dan de schepping of opwekking van de doden. En daarom is het dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zeker, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en metterdaad geloven. Prachtig, hè? De Heere doet alles, 100%. En als je eruit mag leven, dan geloof jij. En als het goed is, geloof je 100%. Dat doe je niet zelf, dan is het niet God en co, met eerbied gezegd, hè, een coöperatie. Maar dan is het een vader-kindrelatie. Een vader-kindrelatie om Jezus wil van boven verwekt worden. Weet u waarom dat nodig is? Omdat de zonde zo diep ligt. Omdat die zo diep in ons schuilt. Er deugt niets in onze wil van natuur. Het bedenken van ons vlees is vijandschap tegen God. En wij proberen dat te veranderen, nietwaar? Want een beetje nette mensen zijn. Maar je kunt wassen met wasmiddelen wat je wilt, maar het lukt je niet. En dat doet de Heere nou. Die God die wij gedag hebben gezegd, dat doet de Heere nou. Van binnenuit. Hij maakt van de oude Adam in u een nieuwe Adam. Wonderlijk, wat een God gemeent. En dan bloeit dat verborgen werk van de Heere. En ieder van Gods kinderen heeft een aparte omgang met de Heere. Dat kan ook wel onderling enigszins verschillen. De een is ook verder op de weg dan de ander. Nicodemus en Jozef van Arimathea, die we ontmoeten in hoofdstuk 19, zijn twee verschillende types. Allebei op een verschillende manier toegebracht. En toch verstaan ze elkaar in dat nieuwe leven. Dan wordt dat leven van ons afgestemd op het koninkrijk van God. En dan krijgen we oog en hart voor de koning, uit Gods hart geboren. En dan krijgen we liefde tot dat kostbare offer van de Heer Jezus Christus. En dan wordt het ons een wonder dat Hij zichzelf gegeven heeft, overgegeven heeft tot in de dood, voor zo een als ik ben. Dan krijg ik liefde tot de koning van dat rijk en tot het rijk van die koning. En dan krijg ik door de Heilige Geest de fijngevoeligheid om ook in de samenleving waar ik nu in sta, dat kapitaal van de genade om te wisselen in de klinkende munt, zodat ik ook van maandag tot zaterdag kan leven op aarde als een kind van het koninkrijk. Mag ik daar nou amen op zeggen, dit stukje van de belijdenis, dat als de Heere dat werkt, dan worden ze zeker onfeilbaar en krachtig wedergeboren en ze gaan metterdaad geloven. Ja, zegt u, wist ik dat maar, durfde ik dat maar te zeggen. Mag ik een paar kenmerken noemen, gemeente, die er nou bij horen? Als de Heilige Geest dat wonder in je hart en je leven doet, dan kan zich dat nieuwe leven openbaren als diep schuldbesef. Dat we zeggen, ach Heere, het lijkt er niks op. Of het openbaart zich in een hartelijke begeerte om te leven voor de Heere. Het kan er zich openbaren in een bijzondere inzet om voor de Heere wat te doen. Als u misschien niet zo makkelijk spreekt, dan wel in concrete dingen. Zoals Nicodemus en Jozef en Arimathea dat ook hebben gedaan. Het kan zich ook openbaren in een hartelijke overgave aan de Heere en zijn dienst. In een innig leven waarin je aan het woord gebonden bent. En dat woord ook nodig hebt als het voedsel van je ziel. Het openbaart zich in de strijd onder leiding van de Heilige Geest tegen het vlees en tegen de duivel en heel zijn rijk. En ze komen er allemaal mee bij Christus uit. Hem grijpen ze aan in een waar geloof. Want Hij is de borg en Hij is de leidsman. Hij is de overwinnaar. Hij is het lam En hij is de leeuw uit Juda die de Satan uiteindelijk heeft verslagen. U durft zich er misschien niet bij te rekenen. Maar jongens en meisjes, als je nou geboren bent op 31 november, dan weet je niks meer van. Maar vraag het thuis maar eens na. Je leeft wel. En als je honger had, dan zette je het op een huilen om de borst of om de fles. En dan gaf je moeder die of je vader als een teken dat je leefde, riep je, schreeuwde je om melk. Nou, dat is een teken van leven. Je weet er zelf niks meer van. En toch leefde je. En zo is het nou geestelijk ook. Als nou dat werk van de Heilige Geest in je hart en leven heeft plaatsgevonden, dat wedergeboorte leven, dan ben je verlegen om de Here. Dan roep je om de melk van het koninkrijk, zoals Paulus erover schrijft in de Hebreeënbrief. Of om de vaste spijs, als je al verder op de weg bent. U durft zichzelf er niet bij te rekenen, maar u kunt de Here niet missen. U wilt de Here niet kwijt. En u hebt dat onderwijs van de Here en in de Here nodig. U hebt een geloofsband aan de Here. En daarom gaat de geloofshand open naar de Here. Dat betekent het wat hier staat. En als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd, niet alleen door God gedreven en bewogen, daar begint het mee, maar door God bewogen zijnde werkt die wil ook zelf. Ja, ook evenwichtig, hè. Die remonstranten die wilden alles aan hun eigen wil ophangen. En die met die wil, die eigen wil van die remonstranten, konden ze God uiteindelijk tegenhouden. Ja, dat heet dan de remonstrantse leer. Maar mensen, dat zit van nature in ons aller hart. Dat wijzen onze vaderen op grond van de Bijbel af. Maar ze vallen niet in een andere eenzijdigheid. Dat ze de wil helemaal buiten beschouwing laten. Dan staat er hier zo mooi: God beweegt die wil en maakt hem nieuw in principe. En dan gaat die wil, dat bent u dus zelf, door genade en in geloof ook zelf werkzaam worden. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Bent u nog onbekeerd? Ben jij nog onbekeerd? Dan zeg ik, bekeer je. En dat zeg ik maar niet. Dat staat in het woord. Bekeert u. Kan ik dat dan? Nee, je kunt het niet en het moet toch. En je kunt het ook. Want als God zegt, zegt Erskine ergens, bekeert u, dan wil de Heere door dat bevel ook het wonder van die bekering werken in je hart. Mooi gezegd, hè, die oude schrijvers. De beloften, zegt Erskine, die zijn zwanger van zaligheid. En die willen dat leven wat ze dus in zich meedragen, ook als het een eis is, bekeert u. Leggen in je hart, zodat je je metterdaad bekeert. En dan zeg je niet, ik heb me bekeerd. Maar dan zeg je, de Heere heeft me stilgezet. En ik ben bekeerd. En ik mag geloven. En dan is die wil door God bewogen. Maar die gaat zelf ook iets doen als we één worden met Christus. Kijk maar naar de vergadering van het Sanhedrin, waar ik u uit gelezen heb uit Johannes 7. Nicodemus is al lang weer thuis, maar hij behoorde ook tot de geestelijke raad van de Joden. En die besluiten de Heere Jezus te veroordelen zonder dat ze met hem gesproken hebben. En daar zit Nicodemus ook bij in dat Sanhedrin, een van de ongeveer 70 mensen. Hij moet daar ook zijn handtekening onder zetten. En kijk, daar kun je zien dat de Heere nou begonnen is met zijn leven. En dat hij die borg niet kan missen. En dat hij geen kwaad woord van de Heer Jezus kan horen. En dan neemt hij het als enige. Waarschijnlijk was Jozef van Arimathea niet in die vergadering aanwezig. Er was ook een man van Sanhedrin. Dan neemt Nicodemus als enige het voor de Heer Jezus op. En dan zegt hij, gaat dat zo bij ons? Dat iemand onverhoord wordt veroordeeld, nota bene tot de dood, want daar zijn ze op uit. Oh, ben jij er ook alleen van? Kijk, dat is de wereld. Die zetten een mens zo aan de kant. Maar dan kan Nicodemus niks meer schelen. Want de Heere heeft hem erin gezet. In dat koninkrijk van boven. Ja, dan kan het Nicodemus toch wat schelen. Want in het Sanhedrin, die officiële vergadering, neemt hij het voor de Heere Jezus op. Prachtig, hè? Dat nieuwe leven, dat was gewerkt. Dat was het eerste punt. Maar dat nieuwe leven, dat wordt ook gemerkt, hè? Dat is het tweede punt. En dat bedoel ik maar niet alleen, hij laat het merken. Hij neemt het voor de Heere Jezus op in die vergadering. Maar ook dat er nou een merk staat op dat nieuwe leven van Nicodemus. Een goddelijk merk op een goddelijk werk. En dan getuigt hij van de Heere Jezus in de raad van het Sanhedrin. En misschien is het ook wel in de notulen opgeschreven. Jezus is veroordeeld tot de dood met de grootst mogelijke meerderheid. Want Nicodemus was tegen vanwege het feit dat hij vond dat Jezus eerst verhoord moest worden. Een goddelijk werk. En de Heere zet er een stempel op. Nicodemus, je bent van mij. En mensen, als dat zo is. Ach, dan vallen de mensen van de wereld over je heen. En onbekeerde mensen vallen over je heen. Geef het maar in Gods hand. Er staat bij Petrus, als de Heere Jezus gescholden werd, dan schold hij niet terug. Maar hij gaf het in de hand van zijn Vader, die rechtvaardig oordeelt. En ik heb u ook nog gelezen uit Johannes 19. Want dat goddelijke werk en dat goddelijke merk, dat wordt ook nog versterkt. Hè? Als die wedergeboorte er is, dan wordt het ook steeds, dan groeit het. Hè? We hebben op de beleidingscategorisatie de heilsorde geleerd. En toen het verschil tussen wedergeboorte en bekering, hè? Dat kun je ook omwisselen. Bekering kan ook het nieuwe leven zijn en wedergeboorte kan ook de groei van het nieuwe leven zijn. En zo wil ik dat hier ook opvatten. En kijk eens naar Nicodemus. Met zijn vriend en broeder Jozef van Arimathea. De Heer Jezus is gestorven. Hij is ook gestorven om hun schuld en voor hun zonde. En nu vragen zij of zij dat lichaam van de Heer Jezus van het kruis af mogen nemen en mogen leggen in het graf na liefderijke verzorging. Gemeente, wat een wonder. We weten niet zeker of zij al wisten dat de Heer Jezus ook op zou staan op dit moment, maar in ieder geval geen been van hem mocht gebroken worden. En ze krijgen het voor elkaar. Jozef van Arimathea en Nicodemus, om dat lichaam eerbiedig van het kruis te tillen, te verzorgen en te leggen in een nieuw graf. Prachtig, hè? Ja, dan komen ze dus in het openbaar. Beiden waren vreesachtig, staat er in Johannes 19. Beiden waren eigenlijk nachtdiscipelen. Maar als de Heere dat nieuwe leven in je werkt, dan ga je alles in de Heere zien. Dan ga je alles van de Heere verwachten. En dan verlies je je vrees voor mensen. Want je wilt ervoor uitkomen dat je nou een onderdaan geworden bent van die levende koning die alles voor je is. O, ze worden uit de synagoge gestoten, omdat ze zich verontreinigen met een dode. Ja, zo waren die Sanhedristen, maar het deert hun niet. Want ze mogen de hand van het geloof leggen op de Heere Jezus. En ze mogen zeggen, ons paaslam is geslacht, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige. En we mogen het nog verder zeggen, gemeente, want wij staan na Pinkster en hemelvaart. En die gestorven is, wat meer is, die ook opgewekt is. Die aan de rechterhand van God is. En die ook voor ons bidt. Kennen we dat leven, dat nieuwe leven, dat uit de Here is en dat weer tot hem uitgaat? Dat is alles, gemeente. Dat is alles. Dan mogen we deze zaligmaker hartelijk lief hebben, met heel ons wezen en in hem geloven. O, dan kan het langs moeilijke wegen gaan. Over bergen en door dalen. Dan is het net als bij een alpentocht. Dan kan het langs scherpe punten van de rotsen gaan. Maar de Heere gaat voor. En dan mogen we afzien van onszelf. En opzien tot de Heere. Wat is dat rijk als de Heere daarvan wat geeft te zien. Daar veel van geeft te geloven. Dan is het leven op God aangelegd. Dan zeggen ze, ja Heere, dat is uit u. En daar ben ik verantwoordelijk voor. Maar u zult het bevestigen. En u zult het straks oogsten. Dat hebt gij alleen gedaan. Heerlijk, gemeente, als we daaruit mogen leven. En als de Heere dat eenmaal gedaan heeft. Dat echte werk wat hier beleden wordt. Dan zal de Heere dat ook afmaken. En dan hoeven wij alleen maar in de gehoorzaamheid aan hem af te zien van onszelf en op te zien tot de Heere. En nu zitten hier misschien vanmiddag mensen in de kerk die zeggen, wist ik het maar, wist ik het maar. Die zouden eigenlijk op hun verjaardagskalender, waar de verjaardag staat, hè, 31 november... die zouden daar eigenlijk ook op hebben willen staan, de dag van hun wedergeboorte, 30 februari. Nou zijn er misschien wel mensen die dat weten, wat de Heere aan hun ziel gedaan heeft. En toch moet je er ook voorzichtig mee zijn, gemeente. Zet dat maar niet op de kalender. Weet u waarom niet? Dan zou je misschien daarop kunnen steunen en denken, ik ben toch wedergeboren, wie maakt me nog wat? Dat moet niet, want dat is een leven van afhankelijkheid van de Heer. En daarom, u moet er niet op uit zijn dat u een bordje aan de wand hebt hangen waarop staat wanneer en hoe laat en waar u wedergeboren bent. Nee, zie maar af van uzelf en zie maar op hem die het geheim is van die wedergeboorte. De overste leidsman en voleinder van het geloof. En volg door de genade van God met heel uw hart en met heel uw leven deze Here. O, het is rijk om bij tijden en ogenblikken te mogen geloven dat we door de geest van God wedergeboren zijn. En dat ook te ondervinden. Maar we zijn geboren, we zijn opnieuw geboren om de koning te kennen. Om de koning te gehoorzamen, om de koning te volgen en om in en om de koning eens te overwinnen. Als u daar deel aan mag hebben, kom dan maar voor de dag in het leven hier en nu. Dat is niet eenvoudig, gemeente. Maar als je zelf aangestoken bent met het licht van de Heere, laat dan je licht schijnen in het donker van deze samenleving. Zoals Nicodemus en Jozef van Arimathea mochten doen. Vanuit de rust die Gods volk vindt in de borg door zijn Heilige Geest. Altijd schuchter en vreesachtig. Maar nu met overtuiging, met vrijmoedigheid en beslistheid. Omdat ze weten. U te kennen, Heere, dat is het eeuwige leven, hier en nu, en straks volkomen. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Ja, Heere, uw onbezweken trouw, die mogen we wel bezingen. Van eeuwigheid af, door de zondeval heen, en ook in deze tijd bewaard en bewezen. Gewerkt in het hart, gemerkt een goddelijk merk op een goddelijk werk en versterkt. Dat leven is niet gemakkelijk, maar het is ook niet onmogelijk, doordat Gij genade geeft aan allen die de Uwe zijn en versterkt om ze te laten leven hier en nu en te doen wandelen als aan Uw hand. En daarom zingt de psalm ook zo mooi, hoe zalig niet wordt of zal zijn het volk van u, maar hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat begint hier al, in dat wonderenwerk van die verwekking van boven in de wedergeboorte. Dat nieuwe leven ingeschreven te staan in de burgerlijke stand van het koninkrijk der hemelen en hier op aarde te leven als kind van God. Dat is niet gemakkelijk. Daar komt de duivel tegenin, daar komt de wereld tegenin, daar komt een onbekeerd mens tegenin en daar komt ons eigen vlees tegenop. Maar Heere, u zet door, want uw genade is onweerstaanbaar en uw trouw gaat boven alles. Daar mogen allen die de uwe zijn zich in verblijden en over verwonderen. We kunnen dat nooit begrijpen. We krijgen dat nooit onder de knie van ons denken. Maar dat wonder te kennen en dat wonder te bezingen, dat is het leven met u. Dan krijgt gij de eer in, Heere, en zijn wij gelukkig mee. Welgelukzalig is de mens die het geklank kent. Versterk wat u gewerkt hebt, Heere, zodat er ook een groeien zal zijn, zoals dat ook met Nicodemus het geval was. Dat hij onder heel moeilijke omstandigheden toch ook heel openlijk uitkwam als een kind van God. De nieuwe geboorte gewerkt en gemerkt in het leven van toen. Wil zo ook al uw kinderen gedenken, de groten en de kleinen in de genade. Zegenen en tot een zegen stellen, ook jongeren die nog niet zo lang geleden belijdenis mochten doen, of die ernaar verlangen om ooit belijdenis te doen. Als we denken dat we nog onbekeerd zijn, Heere, dat we ermee naar u zouden vluchten. Want u doet nog steeds dat wonderlijke werk waar de belijdenis zo bijbels over spreekt. Bekeer ons, maar laten we ook onze verantwoordelijkheid verstaan als we onbekeerd zijn of net maar leven alsof er geen God is tegen wie we verantwoording af moeten leggen. En wilt u zo uw Sion bouwen, Heere, in de diepte, het wortelwerk in het fundament dat gij gelegd hebt, maar ook in het openbaar, vruchten van geloof en bekering waard. Wij zijn de voorbereidingsweek ingegaan. Gedenk ons allen gezamenlijk en aan ieder persoonlijk. Breng ons ook woensdagavond nog samen in een ogenblik van verootmoediging en luisteren naar de uitleg van uw woord om ons ook zo samen voor te bereiden op de zondag die aanstaande is. Leid ons, Heere, als gezinnen en als alleengaanden. Wees met hen die een verstandelijke beperking hebben. We bidden ook voor Petra Aalbers, die we mochten bezoeken vanmorgen. Fijn dat we elkaar konden ontmoeten. Wil ook haar gedenken, ook daar waar zij woont en haar ouders nabij zijn. Zegen ook anderen in de gemeente die het nodig hebben om door u heel bijzonder bediend te worden. Heere, wij vragen uw zegen voor allen die een moeilijke weg gaan. We bidden voor allen die dankbaar zijn en die dank ook brengen op het hoogste adres. Wees ze allen nabij. Wees met jongeren en ouderen in voor- en tegenspoed. En we mogen genade ontvangen om u in al die dingen te kennen en te erkennen. Heere, ga met ons ook van hier. Zegen ons in de gaven. Geef dat we ook betrokken zijn, niet alleen maar om onze gaven in de collectezak te doen, maar ook bij de dingen waarvoor we geven. Het werk van de evangelisatie vraagt onze aandacht. Als we leeggemaakt van onszelf, vol van u mochten zijn, dat we dan ook in woord en daad iets mogen laten zien van de zegen en de vreugde om u te kennen en te dienen. Zegen het werk van de evangelisatie in onze gemeente, alle die zich daarvoor inzetten. We bidden ook voor de voorbereidingen voor het werk op de batterijen. Geef ook de nodige menskracht, Heere, om te doen wat we moeten doen om het evangelie ook aan andere jongeren en kinderen uit te dragen. En wilt u zelf dat saaiwerk gebruiken door het te laten vallen in harten, zodat ze worden bekeerd tot u, de levende Heere. Vergeef ons onder de heiligste dingen ook onze zonden, Heere, maar wilt u zegenen het goede van u tot uw eer en tot bouw van de gemeente en tot een getuigenis in deze samenleving dat er een God is die leeft en die op deze aarde vonnis geeft nadat hij heeft opgeroepen tot een vluchten tot hem. Hoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd. In de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor het evangelisatiewerk en bij de uitgang voor het bouwfonds geeft met liefde uw gaven. Wij gaan zingen Psalm 147 vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen en zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147 vers 6, na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.